Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, het wordt een beetje bijzondere podcast vandaag. Ik denk niet dat ik deze week nog gelegenheid heb om er meer te maken. Morgen is het Yom HaZikaron, daarna is het Yom HaTzmaut. Ja, en daarna is het alweer vrijdag, begint het weekend. Ik zal kijken, misschien lukt het. In ieder geval zult u mij wel een aantal keren live op Twitter kunnen zien. In ieder geval donderdag, dan zal ik verslag doen, hopelijk van de flyover ter gelegenheid van Israëls onafhankelijkheidsdag, de 71ste alweer. En altijd een bijzonder moment. Ik zal de opname proberen te maken hier aan het strand in Ier Jamin, waar de vliegtuigen laag overkomen. Zo rond 11:30 onze tijd. Dat is 10:30 donderdagochtend bij u. Ook morgenochtend zal ik u via live video om 10:00 Nederlandse tijd laten meeleven met de herdenking van alle gevallenen sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. En dat is altijd weer een zeer indrukwekkend moment. Daarna moet ik namelijk naar Jeruzalem meteen om bij mijn familie te zijn, waarvan een zoon om het leven is gekomen in 2006. Ik zal u er later in deze podcast meer over vertellen. Maar laat ik zoals altijd eerst beginnen met het weer in Israël voor nu en de komende dagen. Nou, het is gewoon perfect. Het is ideaal weer. 24, 25 graden en dat blijft de komende dagen ook zo. Het is een paar graden koeler dan het zou moeten zijn, maar ik vind het wel lekker zo. Niet te heet. En dat betekent voor Yom HaTzmaut donderdag prima barbecue weer. Over barbecue gesproken. Op joods.nl staat een video, een Israëlische video over een gezonde levensstijl. Welk eten je moet eten, welk eten je niet moet eten. Gaan bekijken. Ik denk dat we allemaal wel in zijn voor een gezonde eetstijl, een gezonde levensstijl. Ja, dan even de, hoe noem je dat, de aftermath, op zijn Engels gezegd, van de twee dagen gevechten met Hamas. Ten eerste, ik vraag me af, wanneer komt er een rectificatie in Nederlandse media? Zoals NuNL, het AD, NRC, die allemaal wisten te schrijven dat een baby en een zwangere vrouw omgekomen zijn door Israëlische beschietingen. Islamic Jihad heeft namelijk meegedeeld, en u kunt dat lezen op mijn Twitterlijn, dat ja, helaas zijn die moeder, die zwangere vrouw en de baby omgekomen doordat een raket die zij wilde lanceren ontplofte op het moment van lancering. Dus als de Nederlandse media, NuNL, AD en NRC, en er zijn mogelijk nog andere kranten bij betrokken geweest, het allemaal zo nodig vonden te melden dat Israël de schuldige was, dan zou na deze bekentenis van Islamic Jihad het netjes zijn geweest om nu ook een rectificatie te plaatsen, in plaats van miljoenen Nederlanders voor te liegen over iets wat dus niet waar is. Ik vind dat van weinig professionaliteit, kan je overspreken, van deze NuNL en NRC en het AD en eventuele andere kranten of radioprogramma's. Wel miljoenen Nederlanders voorliegen. En als dan de waarheid aan het licht komt en de waarheid zelf wordt bevestigd door Islamic Jihad, dan net doen alsof je doof bent en er niets mee doen. Ik vind dat een grof schandaal. En het betekent dat NuNL en die andere Nederlandse media gewoon niet te vertrouwen zijn. Dan kwam ook aan het licht vandaag dat Netanyahu had opdracht gegeven aan de IDF zondag om de gevechten te beëindigen, in ieder geval voordat Yom Ha'atzmaut begint. En als dat niet mogelijk zou zijn geweest, dan zouden de gevechten moeten stoppen voordat het Songfestival zou beginnen. Want hij wil het Songfestival voor laten gaan boven de veiligheid van de bewoners van Zuid-Israël. Want die bewoners van Zuid-Israël namelijk, die zijn kwaad, heel kwaad op Netanyahu, dat de klus niet is afgemaakt en dat over een paar weken, misschien net na het Songfestival, anders kort daarna, dan zal hetzelfde weer gebeuren zoals het de afgelopen maanden ook weer is gegaan. Je kan niet constant blijven vechten en maar accepteren dat Islamic Jihad raketten blijft afschieten boven Israël. Dat moet gewoon een keer stoppen. En ik heb begrip voor die mensen in Zuid-Israël dat ze daar kwaad over zijn. Trouwens, over het Songfestival gesproken, het zou zomaar kunnen dat Hamas of die andere terreurclub, Islamic Jihad, of een van die kleinere terreurclubjes uit Gaza, besluit om het Songfestival te verpesten en, al is het er maar eentje, een raket op richting Tel Aviv af te vuren. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat tijdens de live-uitzendingen van de twee halve finales en de finale volgende week mensen in het publiek mogelijk zullen opstaan en pro-BDS-leuzen zullen roepen. En er wordt ook rekening mee gehouden dat één of misschien meerdere van de artiesten tijdens hun uitvoering van hun liedje anti-Israëlleuzen zullen roepen en pro-BDS zullen blijken te zijn. We zullen het zien. Het wordt in ieder geval een heel bijzonder songfestival. Laten we het daar maar op houden. Hamas dacht trouwens dat ze een nieuwe tactiek hadden uitgevonden, waardoor ze de Iron Dome konden in verwarring konden brengen. Nou, dat is ze niet gelukt. Ze dachten namelijk door tientallen raketten tegelijk af te schieten. En als u mij gevolgd heeft op internet, dan weet u dat dat een aantal keer is gebeurd. Door tientallen raketten gelijk af te schieten, dachten ze dat de Iron Dome niet meer wist welke raket uit de lucht te halen. Nou, dat is dus niet gelukt. Want een kleine 90% van alle raketten die op bevolkingscentra of gebouwen werden afgeschoten, die werden door de Iron Dome neergehaald. En dat is maar goed ook, want we hebben gezien wat die andere 10% voor grote schade aanrichtte. Dan is Hamas ook kwaad op de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, want die heeft de raketaanvallen vanuit Gaza sterk en scherp veroordeeld. En dat had hij niet mogen doen, vindt Hamas. Dan een van mijn favoriete, laten we zeggen, analisten, Avi Iskarov. Een van de schrijvers trouwens van de successerie Fauda. Hij schrijft in zijn analyse, en u kunt hem lezen op mijn Twitterlijn, dat we hebben een escalatie gehad die niets opleverde. En een staakt het vuren dat niet lang stand zal houden. En we zijn weer helemaal terug bij af. Nou, dat is gewoon zo. Dan kan het wel zo zijn dat Netanyahu akkoord zou zijn gegaan dat binnen een week de meer goederen Gaza in mogen. Ook goederen die eigenlijk ook gebruikt kunnen worden voor, laten we zeggen, terreur en oorlog tegen Israël. En dat de visserijzone weer naar 22 kilometer wordt verlengd. Dat mag dan wel allemaal zo zijn, maar over een paar weken zitten we weer voor hetzelfde. En zoals de burgemeester van Sderot zegt, alleen een hele grote landoperatie in Gaza zal de rust doen wederkeren. En dat zou dan gepaard moeten gaan met target killings, oftewel het uitschakelen voor goed en voor altijd van de leiders van die terreurclubs. Wat is Islamic Jihad wel heeft bereikt, want uiteindelijk zijn zij degene die de eerste raketten hebben afgeschoten, dat ze nu als gelijkwaardig worden beschouwd aan Hamas. En dat betekent dat zij ook betrokken moeten worden bij eventuele staakt het vuren deals of welke deal dan ook die Hamas wil maken. En dat wordt nog best een dingetje, want deze gasten, die gasten van Islamic Jihad, die zijn, ik durf te zeggen, dubbel zo erg als Hamas. Dan hebben we nog in Amerika het democratisch congreslid Rashida Tlaib, een moslima, die is kwaad op de New York Times, want die hadden een headline geplaatst waarin Hamas werd beschuldigd van het starten van deze tweedaagse oorlog. En volgens haar had dat Israël moeten zijn. Nou, we weten dan hoe zij denkt, maar dat was al lang bekend, want zij en haar collega in het Amerikaanse congres, democratisch lid, Ilhan, met z'n tweeën willen ze gewoon, zorgen dat de democraten Israël niet meer gaan ondersteunen. Ilhan Omar was de naam. Trouwens, niet één democratische presidentskandidaat heeft de raketten op Israël veroordeeld. Die vonden het schijnbaar wel prima zo. Amerika vindt het ook wel prima eigenlijk. Trump vindt het wel prima dat Egypte de onderhandelingen doet en bemiddelt om te zorgen dat er tussen Israël en Gaza weer rust komt. Ja, Abbas, die was ook weer even in het nieuws vandaag. En zult u zeggen, ja, wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij heeft niets gedaan. Hij hoeft ook niets te doen. Want hij krijgt van Qatar vandaag $480 miljoen. En dat kan hij dan weer onder de armen verdelen. Onder zijn eigen armen dan. Dan was er in Amerika een moslimorganisatie, de moslimorganisatie eigenlijk. Die heeft afgelopen zondag een pro-Palestina video geplaatst waarin kinderen liedjes zingen van we hakken de hoofden van de Joden om. En dat soort schijnbaar populaire liedjes. En die zeggen nou, nadat er natuurlijk enorme protesten waren, zowel vanuit Israël maar ook vanuit Amerika zelf. Ja. Het vertegenwoordigt niet onze normen en waarden. Nee, zo lust ik er ook nog wel eentje. Eerst die video erop zetten en dan zeggen van ja, eigenlijk hoort dat niet. Maar dan heeft iedereen hem al gedownload. Nog even over Amerika gesproken. Een Israëlisch restaurant in Philadelphia, restaurant Zahav, is het beste restaurant van Amerika geworden. Nou, mocht u in de buurt zijn van Philadelphia, ga er een hapje eten. Het schijnt heel bijzonder te zijn. Dan de EU. Ja, goh, we zijn toch zulke fijne vrienden met Iran, zeggen de EU-bazen. Nou, en die Iran-deal die moest toch wel in stand worden gehouden, toch? In ieder geval heeft Iran gezegd, die trekt een dikke neus naar, of een dikke vinger naar de EU en die zegt, wij gaan gedeelte van die Iran-deal verklaren we gewoon als niet geschreven. Want we gaan een aantal zaken die we niet mogen doen, toch doen. Europese Unie, jullie bekijken het maar. Wij doen lekker wat wij zelf willen. Ja, en dan bestaat Israël 71 jaar aanstaande donderdag. 71 jaar waarin eigenlijk van niets een heel land is opgebouwd. Met infrastructuur, met vliegvelden, met treinen, met bussen, met 9.021.000 inwoners op dit moment. En dat is best iets om even bij stil te staan. 71 jaar en dan van een paar honderdduizend inwoners naar 9.021.000. 74,2% daarvan, oftewel 6.697.000 mensen, zijn Joods. 1.890.000, oftewel 20,9%, zijn Arabieren. En dan zijn er nog 434.000 christenen of mensen van een ander geloof. 75% van de Joodse inwoners is ook in Israël geboren. Opvallend is dat 43% van alle inwoners tussen de 0 en 20 jaar is. Jeruzalem, er zijn maar een paar weetjes. U kunt het nalezen trouwens op joods.nl, zoals gebruikelijk. Jeruzalem is de meest bevolkte stad van Israël. Daar wonen de meeste mensen in één stad, 883.000. Tel Aviv-Jaffo staat op de tweede plaats met 439.000. En Haifa op de derde plaats met 280.000. Tel Aviv, daar is het grootste bevolkingsgroep in de leeftijd tussen de 35 en 44 jaar. Dat is ongeveer 17%. De meest voorkomende familienaam in Israël is Cohen. Dat is niet verrassend. 1 op de 50 mensen. Agbaria is de meest voorkomende naam onder de moslims, de achternaam. En Kouri onder de christenen. En onder de druzen is de meest voorkomende naam Galabi. Dan even wat economische weetjes, want dat is toch ook wel interessant hoor. Israël heeft per hoofd van de bevolking de meeste high-tech bedrijven. Er zijn zo'n 8200 high-tech bedrijven in Israël. Ieder jaar komen er 1400 start-ups bij, maar er worden er ook 800 gesloten. Betekent toch dat er zo'n 600 nieuwe start-ups ieder jaar erbij komen. De 30 Israëlische venture capital fondsen, die hebben in 2018 maar liefst $2,5 miljard opgehaald. En het grootste, dat is 69% meer dan in 2017. En het grootste bedrag ooit in een jaar door venture capital bedrijven, Israëlische venture capital bedrijven, opgehaald. Dan staat Israël in de Bloomberg Innovation Index voor dit jaar op plek 10. In de categorie R&D zijn 350 multinationale bedrijven in Israël werkzaam. Dat zijn onder andere, en niet verrassend, IBM, Intel, Google, Facebook, Microsoft, Merck, HP, GA, Siemens. Nou ja, ga nou maar door, Samsung ook. Dan, qua gezondheid, Israël staat op de 11e plaats voor gezonde levensduur en algeheel geluk. En ja, dan zal het u niet verbazen dat 88,6% van de Israëli's zegt zeer tevreden te zijn met hun leven hier. En 50%, en dat is heel belangrijk, want ik denk niet dat dat in Nederland zo is. 85% van de Israëli's ouder dan 20 jaar, die voelt zich veilig tot zeer veilig in het donker op straat. En dat betekent dat er een hoog veiligheidsgevoel in de Israëlische samenleving is. Ja, en dan hebben we vanavond, begint dan Yom HaZikaron. De dag waarop Israël haar doden herdenkt. Dat zijn er dit jaar 23.741. Er zijn verleden jaar, of in het afgelopen jaar tussen verleden jaar Yom HaZmoed of Yom HaZikaron en dit jaar 40 veteranen alsnog aan hun verwondingen overleden die ze ooit hadden opgelopen. En 56 soldaten zijn er in totaal omgekomen. Dat betekent dat we op 23.741 mensen zitten. Die worden vanavond herdacht. Hoe begint dat in Israël? Dat begint om 8 uur, Israëlische tijd, 7 uur in Nederland. Met het luchtalarm en 2 minuten stilte. Zoals u verleden week heeft kunnen zien tijdens Yom HaShoah, de dag waarop de Holocaust-slachtoffers worden herdacht, staat iedereen dan doodstil, echt helemaal stil. Alles komt tot stilstand, omdat iedereen wel in de familie of vrienden kent waar iemand tijdens de oorlog is gesneuveld. Of tijdens de oorlogen. Dan zijn er natuurlijk vanavond, worden daar ook weer toortsen aangestoken op Mount Herzl. Radio en televisie zijn natuurlijk helemaal in rouwmode. En morgen om 11 uur, 10 uur Nederlandse tijd, dan verzamelen nou, ik durf te zeggen, een paar miljoen mensen zich op allerlei begraafplaatsen in Israël, waar militairen begraven liggen, of slachtoffers van terreur begraven liggen. Met natuurlijk als grootste Mount Herzl, de grootste militaire begraafplaats, erebegraafplaats die Israël kent, waar een paar honderdduizend mensen bij de graven zullen staan. En dan wordt om 11 uur opnieuw 2 minuten stilte gehouden. Ik heb dat op Mount Herzl helaas vele jaren zelf meegemaakt. Omdat de zoon van mijn zwager, de broer van mijn in september overleden geliefde, een zoon daarvan begraven ligt. Dat is Emmanuel Moreno. Morgen zet ik daar een artikel nog even op joods.nl. Emmanuel Moreno, luitenant-kolonel bij de geheimste, of de, laten we zeggen, de speciale, meest speciale unit binnen de IDF, de Sayeret Matkal. Die tijdens een actie in Libanon, in de Baalbek-vallei, waar Hezbollah de basis, werd doodgeschoten terwijl hij zorgde dat zijn manschappen terug konden keren naar de helikopters. Hij is achtergebleven. Hij heeft gezorgd dat iedereen veilig terugkwam. U kunt dat nalezen trouwens op internet als u gaat naar emmanuelmoreno.org. Dan kunt u films zien over zijn leven. Films waarin Bennett, die een van zijn ondergeschikten was en dik bevriend met hem was geweest, over hem spreekt. Maar morgen komt dat hele verhaal op joods.nl. In ieder geval, ik ben dus jaren op Mount Herzl geweest en ik moet u zeggen, het is zeer indrukwekkend wat je dan meemaakt. Dat daar een kleine miljoen mensen staan en dat om 11 uur naar het signaal van de lastpost de luchtalarmsirene afgaat en het muis stil is. 2 minuten volslagen stilte. 1 miljoen mensen. Daarna wordt er gezongen. En dat zijn indrukwekkende en zeer emotionele momenten, kan ik u zeggen. Ik word er zelf, als ik erover praat, zie ik het voor me en voel ik dat ik ook weer emotioneel word. Ik ga daar morgen niet naartoe. Wij zijn 3 jaar geleden voor het laatst geweest. Mijn meisje en ik. Maar toen hebben we gezegd, er zijn te veel mensen. Je kan amper ademhalen. Het is te heet. Morgen ga ik dan ook gelijk nadat de 2 minuten stilte zijn geweest naar Jeruzalem. Naar het huis van mijn zwager waar iedereen bij elkaar komt. En met iedereen bedoel ik dus familie, vrienden, oud Sayeret Matkal leden en politici en iedereen die Emmanuel Moreno heeft gekend. Daar worden herinneringen opgehaald, daar wordt ook zijn video weer vertoond over zijn leven, die morgen trouwens ook op joods.nl komt te staan. Maar er worden ook foto's over, van hem die kan je dan bekijken. En het bijzondere is dat we dat alleen maar daar kunnen doen, omdat het verboden is tot 2056 zijn foto te publiceren, omdat dat andere leden van de Sayeret in Matkal of Mossad in gevaar zou kunnen brengen. Natuurlijk, zoals gebruikelijk in Israël, wordt er tijdens die bijeenkomst in dat huis van de ouders van Emmanuel Moreno heel veel gegeten, want dat hoort erbij. En dan gaat morgenavond gaat Yom HaZikaron, de dag waarop Israël zijn doden herdenkt, om 8 uur over in Yom HaTzmaut, de dag waarop Israël viert dat het 71 jaar is geworden. En dat gaat gepaard met overal in het land grote vuurwerkshows. Ik zal er daar ook verslag van doen, want zoals gebruikelijk is er morgenavond eentje bij mij voor de deur, op 100 meter afstand. En dat zijn bijzondere vuurwerkshows, daar komen duizenden mensen op af. De hele buurt bij mij wordt dan ook afgesloten. Daarna zijn er optredens overal in het land. En ook bij mij in de buurt van alle bekende artiesten, zoals dat dan gaat. En dan gaan we naar donderdag, Yom Ha'atzmaut. En dat is de dag waarop iedereen naar het strand gaat. Omdat de flyovers beginnen van de Israëlische luchtmacht, El Al en de brandweer. En er worden allerlei vliegtuigen, vliegen dan heel laag over. Zo laag dat het in Nederland verboden zou zijn. Er worden allerlei stunts uitgehaald boven de hoofden van de mensen. En iedereen staat te juichen, te joelen en te applaudisseren. In Tel Aviv, Haifa en Eilat gaat het nog een beetje verder. Daar zijn echt morgen in Tel Aviv bijvoorbeeld ruim 1 miljoen mensen op de been. Want boven het strand van Tel Aviv zijn niet alleen de luchtshows. Met allerlei shows van helikopters waar mensen uit aan touw naar beneden komen. Of parachutisten die in zee terechtkomen. Er worden vliegtuigen in de lucht bijgetankt. De marine is voor de kust van Tel Aviv uitgebreid aanwezig met allerlei boten waar allerlei stunts mee worden gedaan. En ja, dat is een heel evenement op zich. En dan, na de vliegshows, dan begint het feest voor elke Israëliër eigenlijk naar de top te geraken. Nou mag je in Israël altijd al barbecuen. Op het strand of op je balkon of in je tuin of in een park. Maar morgen barbecued heel Israël. Dat is zo de traditie. Zoals in Nederland de vrijmarkt is, is hier de barbecue. En dat betekent dat er ook op straat gewoon wordt gebarbecued als de parken vol zijn. Ik moet een keus maken. Ik heb een paar uitnodigingen gekregen. En zoals het er nu naar uitziet, ga ik naar Park Hayakon in Tel Aviv. Om daar met een aantal familieleden en vrienden een paar uur te gaan barbecuen. En ik moet u zeggen, dat zijn enorme hoeveelheden vlees en kip wat er doorheen gaat. Dat wil u niet weten. Daar hoort ook bier bij, daar hoort cola bij, daar hoort water bij. Het is één groot feest. Het is ook één grote walm van geuren. En het is één grote walm van blauwe rook. Maar een kniezoor die daar op let. Want, ach, het hoort nou eenmaal bij de folklore van Yom Ha'atzmaut. En zonder dat zou Yom Ha'atzmaut Yom Ha'atzmaut niet zijn. En ik moet u zeggen, ja, het heeft al wat. Het is heel bijzonder dat iedereen eigenlijk hetzelfde allemaal doet. De supermarkten verkopen honderden, duizenden kilo's vlees en kip. Alleen maar voor die ene dag. De barbecues, de simpele barbecues, die zijn niet aan te slepen. Die kosten zo'n 25, 30 shekel. Dat is omgerekend zo'n 6, 7 euro. En daar gooi je wat kolen in. En huppakee, je hebt je barbecue. En het feest kan beginnen. En ik moet u zeggen, het is geweldig. En natuurlijk, het weer werkt ook mee. Je hoeft niet bang te zijn voor regen. Maar iedereen amuseert zich. En dan begrijpt u ook dat het voor mij een beetje moeilijk zal zijn om morgen en donderdag nog een podcast te maken. Ik zal proberen, en ik beloof het niet, ik zal proberen misschien donderdag aan het eind van de middag nog even mijn ervaringen van dan woensdag en donderdag even in een podcast te verwoorden. Mogelijk dat dat nog gaat lukken. Dan blijft u op de hoogte. Natuurlijk zal ik blijven twitteren, vanzelfsprekend. Maar dat zullen tweets zijn alleen maar over wat er op dat moment gebeurt. En vanzelfsprekend, zoals ik al eerder zei, morgen om 10 uur Nederlandse tijd en donderdag rond 22:30 Nederlandse tijd ben ik live op Twitter om u live verslag te doen van wat er in Israël plaatsvindt. Ik beloof het niet, maar ik zeg toch vanaf deze plek tot ziens, tot donderdag.